Onze hulp en onze enige verwachting is ook op deze biddag voor gewas en arbeid. In de naam des Heren, Heren, die de hemel en de aarde uit niet heeft voortgebracht, die trouwen houdt en eeuwig leeft, en die nooit zal laten varen het werk zijner goddelijke handen. Amen. Geliefde gemeente, genade zij u. En vrede van hem die is en die was en die komen zal. En van de zeven geesten die voor zijn troon zijn. En van Jezus Christus, die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van alle koningen der aarde. Amen. Zingen wij Psalm 68 en daarvan het 14e vers. Uw God, o Israël, heeft de kracht door zijn bevel u toegebracht, de 14e van 68. Wij lezen uit Gods heilig woord Marcus 9, vers 14 tot en met 29. Deze geschiedenis zal ook het uitgangspunt zijn voor de prediking. En daarna zingen wij Psalm 70, het derde vers. Ik ben nooddruftig, arm en naakt, o God, mijn helper uit ellenden. Haast u tot mij, wil bijstand zenden. Uw komst is het die mijn heil volmaakt. Het derde van Psalm 70 na het lezen van Marcus 9, vers 14 tot en met 29.
En als hij bij de discipelen gekomen was, zag hij een grote schare rondom hen en enige schriftgeleerden met hen twistende. En terstond de hele schare hem ziende, werd verbaasd en toelopende groette zij hem. En hij vraagde de schriftgeleerden, wat wist gij met deze? En een uit de schare antwoordende zeide, meester, ik heb mijn zoon tot u gebracht, die een stomme geest heeft. En waar hij hem ook aangrijpt, zo scheurt hij hem. En hij schuimt en knest met zijn tanden en verdort. En ik heb uw discipelen gezegd dat ze hem zouden uitwerpen. En ze hebben niet gekund. En hij antwoordde hem en zeide, o ongelovige slacht, hoe lang zal ik nog bij u lieden zijn? Hoe lang zal ik u nog verdragen? Breng hem tot mij. En ze brachten dezelfde tot hem. En als zij hem zag, scheurde hem terstond de geest. En hij vallend op de aarde, wentelde zich als schuimende. En hij vraagde zijn vader, hoe lange tijd is het dat hem dit overkomen is? En hij zeide, van zijn kindsheid af. En menigmaal heeft hij hem ook in het vuur en in het water geworpen, om hem te verderven. Maar zo gij iets kunt, wees met innerlijke ontferming over ons bewogen en help ons. En Jezus zei tot hem, zo gij kunt geloven, alle dingen zijn mogelijk, degene die gelooft. En terstond de vader des kinds roepende met tranen zeide, ik geloof, Heere, kom mijn ongelovigheid te hulp. En Jezus ziende dat de schade gezamenlijk toeliep, bestrafte de onreine geest, zeggen tot hem, gij stomme en dove geest, ik beveel u, ga uit van hem en kom niet meer in hem. En hij roepende en hem zeer scheurende ging uit. En het kind werd als dood, alsof dat velen zeiden dat het gestorven was. En Jezus hem bij de hand grijpende, richtte hem op en hij stond op. En als hij in huis gegaan was, vraagde hem zijn discipelen alleen, waarom hebben wij hem niet kunnen uitwerpen? En hij zei tot hen, dit geslacht kan nergens door uitgaan, door dan bidden en vasten.
Dit gedeelte gebruiken als uitgangspunt voor het gebed. Doch nu vragen we de Heere eerst om zijn zegen over de bediening van zijn woord. Drieënig God in de hemel. Zo naderen we voor uw heilig aangezicht op deze door de weekse dag. Om daarmee te betuigen, zonder u kunnen wij niets. Geef, Heere, dat daadwerkelijk ook beleefd mag worden in deze dag. In het bijzonder wanneer wij dan ontzetten onder uw woord. dat uw woord kracht mag doen door de werking van de Heilige Geest. Ja, dat uw woord voor ons een voedingsbron mag zijn tot gebed. Heere, werk toch die nood in ons hart, want wij zijn dood in zonde en misdaden. O Heere, we smeken het u, of gij toch daarom wilt blazen in onze beenderen. En ook wanneer wij levend gemaakt zijn, dan weet u hoe het gesteld is met ons. Dan hebben we dat ook zo nodig, dat gij, o Heere, dat geloof in de beoefening brengt. Dat zien we ook in deze geschiedenis. En wij bidden u daarom, of gij daarom opening wilt geven van uw woord. En uw Heilige Geest aan uw dienstknecht wil schenken deze dag, als hij drie keer moet preken. Geef, Heere, dat wij ook erop gezet zijn om onder uw woord ons te plaatsen. En dat wij een ontvankelijk hart van u mogen ontvangen. En dat we mogen ervaren hoe goed het is om juist in deze donkere tijd waarin wij leven, en ook in deze wereld een dag af te zonderen, om te naderen voor uw heilig aangezicht. En wij bidden u of gij ons wilt helpen de genade te ontvangen, om ons te concentreren. Wat is onze nood? En wat is onze behoefte? En wie bent u als de Almachtige? Heere, wilt u de Satan ook schelden dat er geen vat op ons zal krijgen? En dat vragen wij u eerbiedig uit genade om Christus willen. Amen. Zingen we ter voorbereiding op de prediking Psalm 69 en daarvan de versen 3 en 13. En dan krijgt u gelegenheid om uw biddagaven te schenken aan de Heer en zijn dienst. Wij noemden nu Psalm 69 vers 3. Beschaam door mij de stille hopen niet van hen die u, o Heer, der lege scharen verwachten. Laat geen schande wedervaren. En het 13e vers zingen we: dat zal de Heere veel aangenamer zijn dan ossofar. dan zingen wij straks na het amen van de prediking Psalm 93 vers 3. En dan moet je maar eens denken aan de geschiedenis dat de discipelen in de storm zich bevinden. En als je dan dit versje zingt. Maar Heere, gij zijt veel sterker dan het geweld. De wateren die uw almacht palen stelt, de grote zee zwijgt op uw wenk en wil. Hoe fel zij bruis, hoe fel zij woede stil. Derde vers van Psalm 93 na het amen van de prediking. Ja, gemeente, het is middag vandaag. Jongens en meisjes, fijn dat jullie in de kerk zijn. Misschien heeft je collega wel gevraagd van morgen een vrije dag. Hoezo dan? Prachtige gelegenheid om dan uit te leggen wat je gaat doen. Wat ga je eigenlijk doen? Bidden. Kunnen we bidden? We kunnen niet bidden. Dat moet ons gegeven worden. En hoe leert de Heere ons bidden vanuit het woord? Dat de Heilige Geest dat woord aanreikt om dat woord weer aan de Heere terug te geven. En ik moest zo denken ter inleiding op de preek aan Johannes 14 vers 13 en 14. En daar zegt de Heer Jezus tegen de discipelen, alles wat wij begeren in zijn naam, dat zal ik u doen. Daar zou je eigenlijk al stof genoeg voor hebben om daarover na te denken. Alles wat gij zult begeren in mijn naam, dat zal ik u doen. Dat is wat. Ik las in de verklaring van Ryle het volgende, hij vraagt, hoe komt het toch dat vele ware christenen zo weinig hebben? Hoe komt het toch dat zij zo strompelende en bedrukt op weg gaan naar de hemel? Hoe komt het toch dat ze zo weinig vrede genieten en zo weinig kracht in de dienst van Christus tonen? Antwoord is eenvoudig en duidelijk. Ze hebben niet, omdat zij niet vragen. Ze hebben weinig, omdat ze weinig vragen. Ze zijn niet beter dan ze zijn, omdat ze hun Heere niet vragen om hen beter te maken. Dat zij zo weinig vorderen, komt omdat zij zo weinig vragen. Niet de Heere, maar wij zijn eng. Gelukkig zijn zij die de woorden niet vergeten, doe uw mond wijd open. Echt zoals Ryle dat kan zeggen. Zo eenvoudig, zo duidelijk. Het heeft dus alles te maken met het ongeloof, gemeente. En daar wil de hoogste profeet en leraar der kerk ons vanmorgen bij bepalen vanuit het woord van God. Bij de kwaal van het ongeloof en de noodzakelijkheid van het geloof. Hij doet dat heel ontdekkend, bijvoorbeeld in vers 19 als hij roept, o ongelovige geslacht, hoe lang zal ik uw lieden verdragen, hoe lang zal ik bij u blijven? Dat zijn hele diepe woorden. Je moet maar eens eventjes je inleven als de Heere Jezus dat zou toepassen op ons. Dat hij daarmee eigenlijk te kennen geeft van hoe lang zal ik nog bij u blijven. Dat is heel aangrijpend als de Heere dat zegt. En bijvoorbeeld dat liefdevolle onderwijs wat hij geeft aan die vader van die maanzieke knaap. Als hij hem uitlokt tot geloof. Vanaf vers 23 en dan dat beschamende onderwijs dat hij geeft aan zijn discipelen. Als de discipelen zeggen van, konden wij nou die knaap niet genezen? En dat de Heere Jezus dan zegt, dit geslacht vaart niet anders uit dan door bidden en vasten. We willen dus luisteren naar biddag onderwijs. Biddag onderwijs van Jezus voor een ongelovig geslacht. En dan staan we stil bij een drietal gedachten. Allereerst bij een zondige verlegenheid. En dan een goddelijke gelegenheid. En ten derde een belangrijke aangelegenheid. Dus biddag onderwijs van Jezus voor een ongelovig geslacht. Een zondige verlegenheid, een goddelijke gelegenheid en een belangrijke aangelegenheid. Dus eerst een zondige verlegenheid. Hoort u het hem roepen? O ongelovig geslacht! Hoe lang zal ik u verdragen? Hoe lang zal ik nog bij u blijven? Wat is de aanleiding dat de Heer Jezus zo'n pijnlijke hartekreet uitspreekt? Een ontdekkend woord. Hij komt net van de berg der verheerlijking af. En onderaan de voet van de berg ziet hij daar een schare. Zijn discipelen bevinden zich daar ook tussen. En je kunt duidelijk merken aan de hele groep dat ze met elkaar aan het discussiëren zijn. En als de Heer Jezus dan bij de schare gekomen is, dan vraagt hij wat er aan de hand is en dan komt er één uit de schare, dus die vertegenwoordigt als het ware de hele schare. En die ene, dat is die vader van de maanzieke knaap, die komt naar hem toe en die gaat verslag doen van wat er aan de hand is. Hoe hij gekomen is met zijn jongen. En gevraagd had aan de discipelen of ze zijn jongen wilden genezen. Wat was er aan de hand met die jongen? We kennen hem uit het Matthäus-evangelie als de maanzieke knaap. Wat is dat voor een ziekte, zegt iemand. Nu, dat was een gedachte van toen de tijd. Namelijk dat bij bepaalde standen van de maan iemand een bepaalde ziekte kon hebben. En die ziekte lijkt dan een beetje op epilepsie. Dat iemand dan epileptische aanvallen kreeg. En dat was bij deze jongen ook het geval. En dat vertelt deze vader. En er was meer aan de hand dan alleen maar epilepsie. Want die jongen kon ook niet praten. En hij was ook doof. En bovendien maakte zich een kwade, boze geest zich telkens meester van hem, waardoor de jongen allerlei gevaarlijke dingen ging doen. Die vader moest bij wijze van spreken deze jongen constant in de gaten houden. Een hele moeilijke, zware weg voor deze ouders. En nu was die vader naar de discipelen van de Heer Jezus gegaan. Waarschijnlijk was het hem ook om de Heer Jezus te doen, maar die was niet aanwezig. En als dan de vader verslag doet van zijn beleving, van zijn ervaring, dat de discipelen niet in staat waren om zijn jongen te genezen, dan roept de Heer Jezus, o ongelovig geslacht! Tegen wie heeft hij het eigenlijk? Uw gemeente, ik denk dat hij het tegen iedereen heeft. En daarom ook tegen ons. Hij voelt de aanval van het ongeloof. Thomas Boston die schrijft, het ongeloof is bij uitstek zonde tegen Christus. En dat ervaart de Heer Jezus aan de lijve van dat ongelovige geslacht. En nou kunnen we dat ongelovige geslacht dat hier aangesproken wordt, kunnen we verdelen in drie groepen. En dat geldt ook voor onze gemeente. De eerste groep zou je kunnen aanduiden als volstrekt ongelovigen. En dat zijn de schriftgeleerden. Nee, ik bedoel niet mensen die er niet bij opgevoed zijn, onkerkelijken, die helemaal niet geloven in het bestaan van God en het bestaan van de Bijbel, maar gewoon mensen zoals we hier zitten. Mensen die dus geloven in het bestaan van God en in het bestaan van de Bijbel enzovoort. En toch ongelovig geslacht. En dit ongeloof bij de schriftgeleerden kwam uit in het feit dat zij de Heere Jezus van plan waren uit de weg te ruimen. Wat waren dat voor ongelovigen? Dat waren mensen die leefden met de wet. Dat waren mensen die probeerden echt zich te houden aan de wet, jongens en meisjes. Dat waren hele dat waren bijvoorbeeld hele gehoorzame kinderen. Die probeerden echt gehoorzaam te zijn aan hun ouders. Dat waren mensen die wilden pertinent geen doodslager zijn. Dat waren mensen die wilden pertinent geen overspeler zijn. Geen dief. Geen leugenaar. En als ze zich dan ergens schuldig aan maakten, dan probeerden ze dat op de een of andere manier weer goed te krijgen. Maar waar zat het dan vast bij die mensen? En dan moet je jezelf maar de spiegel houden of je ook zo bent. Zij hadden Christus niet nodig. Er wordt wel eens gevraagd, wat is het kennen van Christus? Dat is hem nodig hebben. En deze schriftgeleerden hadden hem niet nodig. Zij verachten de noodzakelijkheid van zijn komen naar deze aarde. En zij maakten hem op allerlei manieren verdacht. En ze hebben het toen aangegrepen om met de discipelen te gaan twisten dat zij niet in staat waren om die jongen te genezen. En dat zag de Heer Jezus toen hij van de berg afkwam. Dat ze aan het ruzie maken waren. En reken er maar op dat zij gespot hebben met de Heer Jezus. En dat zij hem klein gemaakt hebben in de ogen van de rest van de scharen die daar allemaal bij stonden. Dat is dus de eerste groep. De tweede groep. O ongelovig geslacht. De tweede groep, dat zijn de discipelen. Je zou hen kunnen typeren als ongelovige gelovigen. Want we mogen ervan uitgaan dat de discipelen immers wedergeboren zijn, dat zij tot geloof zijn gekomen. Maar ook zij worden bestraft als de Heer Jezus roept, o ongelovige geslacht. Want zij waren niet in staat om de macht van Christus aan te wenden tot genezing van deze jongen. En de Heer Jezus die zegt dan ook indirect tegen de discipelen, zoals hij wel eens een keer eerder gezegd heeft tegen de discipelen, waar is uw geloof? Op dat moment lijden ze aan klein geloof en dat betekent eigenlijk dit, dat zij eigenlijk de situatie veel te ernstig en veel te erg vinden en klein denken van de macht van God. En dan die derde, wie is dan die derde groep? Nou, dat is in dit geval er maar één die zich dat ook aangetrokken heeft en dat is die vader van die maanzieke knaap. Zal het niet dwars door hem heen zijn gegaan toen de Heer Jezus dat zei, o ongelovig geslacht? Want dan blijkt immers straks ook dat dat nou juist zijn strijd zo was. De strijd met het ongeloof, wat hem zo verlamde. De onmogelijkheid om te komen tot geloven. En daarom raakt dat ons allen. We kunnen er toch ook van uitgaan dat hier in onze gemeente die drie categorieën hier aanwezig zijn. Trek u het zichzelf dan ook aan wanneer hij dat roept. Want het ongeloof is een grote antichristelijke macht in mij, in mijn hart. Die jongen die had last van die boze geest. Maar dat is de boze geest in uw hart. Dat ongeloof. En de Heer Jezus die voelt dat ongeloof. De vijandschap van dat ongeloof en de aanvallen van dat ongeloof, geliefden. Bij die schriftgeleerden. Maar hij ziet ook het tekort aan geloof bij die discipelen. Hij ziet ook de worsteling van die arme vader. O ongelovig geslacht. Het moet ons aangrijpen, gemeente, op deze biddag. Want hij verbindt daar een ontzaglijke dreiging aan. Hoe lang zal ik u lieden nog verdragen? Hoe lang zal ik nog bij u blijven? Grijpt het ons aan, gemeente, op deze biddag? De gedachte dat de Heere zegt, wordt het niet tijd dat ik vertrek? Hoe lang zal ik nog bij u blijven? Hoe lang zal ik u nog verdragen? Dat betekent, hoe lang zal de genadetijd nog duren? Dat is een ernstige dreiging aan ons aller adres. Wat zegt de Heere Jezus dan, als hij die uitspraak heeft gedaan? Dan zegt hij tegen heel die ongelovige scharen, brengt hem tot mij. Hij zegt dat dus niet alleen tegen die vader. Want het staat in meervoudsvorm. Hij zegt dat tegen die hele schare. Hij zegt dat ook vanmorgen tegen u. Tegen ons. Brengt hem tot mij. Brengt uw nood tot mij. Want deze zondige verlegenheid waar wij allemaal mee zitten, is toch, hoe wonderlijk het ook klinkt, een goddelijke gelegenheid. Nee, dat zit hem natuurlijk niet in die zonde. Maar dat zit hem in wie de Heere is. En dat brengt ons bij onze tweede gedachte. Een goddelijke gelegenheid. Dat het meervoudsvorm is, dat blijkt wel uit het feit dat er staat in vers 20. En zij brachten dezelfde tot hem. Dus dat doen ze met z'n allen. Dat doet die scharen. Ze brachten hem tot hem. Met name natuurlijk de vader van deze knaap. Want dat woord dat tot ons klinkt en dat tot die scharen klinkt, dat is een woord met majesteit en met kracht. Dat woord is bedoeld om een aanval te doen op dat goddeloze ongeloof. Dat woord is bedoeld om tot geloof te verwekken door de kracht van de Heilige Geest. Dat woord is bedoeld om ons te ontdekken aan dat ongeloof. Want daar moet een mens aan ontdekt worden. Waar je aan ontdekt moet worden, dat is iets wat je niet ziet. Wat je niet ervaart, wat je niet beleeft. En dat is bij het ongeloof het geval. Wat je niet beleidt. Want wees maar eerlijk, gemeente. Ervaart u ongeloof echt als zonde? Een hatelijke gedachte over je naaste ervaart je als zonde, want dat zegt het geweten tegen je. Dat je zo niet mag denken. Een seksuele gedachte ervaart je als zonde, want dat zegt het geweten tegen u. Dat je zo niet mag denken. En een geldgierige begeerte naar boven laten komen, dat onderdrukt je, want dat zegt het geweten dat dat niet mag. En noem dat maar allemaal op. Maar ongeloof dan? Wees eens eerlijk. Spreken we dikwijls niet over het ongeloof als een voldongen feit? En niet als schuld? Als een excuus? Kijk, en daarom gaat de Heere Jezus dat blootleggen. Om ons daaraan te ontdekken. Want eerst zal dat ongeloof toch wel een doodsteek moeten krijgen. Om werkelijk te geloven. Het geloof is namelijk noodzakelijk. Het geloof is de moeder van alle genadegaven. Hoe doet de Heere Jezus dat? De Heere Jezus die doet dat door in gesprek te gaan met deze arme vader. Laten we dat gesprek eens volgen. En zij brachten dezelfde tot hem, en als hij hem zag, scheurde hem terstond de geest, en hij vallende op de aarde wentelde zich als schuimende. En hij vraagde zijn vader, hoe lange tijd is het dat hem dit overkomen is? Dus de Heere Jezus lokt deze vader uit om wat meer gedetailleerd over zijn nood te spreken. En dan gaat die vader vertellen. Hij vertelt dat dit al vanaf zijn kind af aan gebeurt. En dat hij dikwijls ook hem uit het vuur had gehaald en uit het water had gehaald. Met andere woorden, zijn leven werd constant bedreigd. En als hij zo aan het vertellen is, dan komt hij eigenlijk naar de Heere Jezus toe. En dan gaat hij zeggen, en indien gij iets kunt, zijt dan met innerlijke ontferming over ons bewogen en help ons. Kijk, en dan komt het voor de dag, hoe het bij die vader leeft. En daar was het deze alwetende medicijnmeester om te doen, dat moet voor de dag komen. Wat komt er voor de dag? Enerzijds zijn ongeloof en anderzijds de zwakheid van zijn pas beginnend geloof. Want deze vader, dat was iemand die al wedergeboren was. Aan wie de Heilige Geest het geloof aanvankelijk geschonken had. Maar dat was nog heel zwak. Weinig geoefend en kon niet in de oefening komen vanwege het overblijvend ongeloof. Zo gij iets kunt. Calvijn die schrijft, de eer die de Vader aan Christus toekent is niet groot. Zo gij iets kunt, ja, ik ben er ook niet helemaal zeker van, Heere, dat gij dat kunt, maar als u dan iets kunt, en dan doet hij een beroep op de innerlijke ontferming van de Heere Jezus, dan zie je die strijd die er al is. Want hij gelooft dat er iemand is die innerlijk ontfermd kan zijn. Hij doet een beroep op die innerlijke ontferming. Geen verdiensten van mijn kant, Heere. Maar wees dan innerlijk met ontferming over ons bewogen en help ons. Hij verenigt zich met de nood van zijn jongen. Maar het is wel aarzelend zoals hij komt. gemengd met allerlei menselijke gedachten over de Heer. En wat doet de Heer Jezus dan? Dan zegt de Heer Jezus in vers 23, zo gij kunt geloven. Alle dingen zijn mogelijk degene die gelooft. Hé, werpt de Heer Jezus de man terug op zichzelf? Zo gij kunt geloven. Dat weet de Heer Jezus toch wel. Dat een mens van nature niet kan geloven. En doet de Heer Jezus dan nu toch een beroep op de macht die er dan waarschijnlijk toch aanwezig is in de mens om te geloven? Zo bedoelt de Heer Jezus dat hier niet, gemeente. Maar de Heer Jezus die wil wat laten voelen aan deze man en aan ons, namelijk de schuld van het ongeloof. Dat moet voor de dag komen. Dat wil de Heer Jezus als het ware openbreken bij deze man, die nog erg ongeoefend is in het waarachtige geloven. Door deze eis des geloofs. Zo gij kunt geloven. Wekt Christus deze vader tot geloven. Zo werkt het. Zo werkt de Heer als hij het geloof verwekt. Dat doet hij door de kracht en de majesteit van zijn woord. Om te laten zien dat het op geloven aankomt. En dat dat ongeloof gedood moet worden. Wat gebeurt er dan? En terstond de vader des kinds, roepende met tranen, zeide: ik geloof, Heere, kom mijn ongelovigheid ter hulp. Terstond doet dat woord kracht in zijn ziel. Kijk eens naar die vader. Hij begint te roepen. Onder tranen. Dat heeft wat te zeggen. Daarin verraadt hij iets van zijn innerlijke strijd, geliefden. Want waarom gaat hij zo schreeuwen? Waarom gaat hij zo huilen? Omdat hij wel voelt dat Christus gelijk heeft. Omdat wij wel voelt dat Christus de kwaal blootlegt. En hij gevoelt daarin ook zijn schuld. Dat zijn tranen van boetvaardigheid, tranen van berouw, maar ook tranen van onmogelijkheid. Want juist door dat woord, dat het geloof in zijn ziel verwekt, voelt hij als het ware een golf van ongeloof over hem heen spoelen. Dat kleine pas beginnende zwakke geloofsleven weer helemaal wil uitblussen. En daarom schreeuwt hij. Dat is de schreeuw van dat zwakke ongeoefende geloof. Om boven de stem des ongeloofs uit te komen. Dat ongeloof, wat zegt dat? Dat zegt nee, 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 nee. Wat zegt het geloof? Amen, amen, amen. Op dat woord van de Heer. De eis van het geloof legt de schuld van het ongeloof bloot, gemeente. Door de kracht van het woord des Heeren. En tegelijkertijd versterkt dat woord des Heeren bij deze vader dat pas beginnende zwakke geloof. Er is hier dus geen sprake van klein geloof zoals bij de discipelen. Maar van een zwak geloof. Dat nog zo ongeoefend is. Wat gebeurt er dan, geweten? Wat zegt hij? Ik geloof, Heer. Kom mijn ongelovigheid te hulp. Hij gaat dus geloven. Want dat staat er. Ik geloof. Hij begint te geloven. Dat komt in de beoefening. Dat is een wonder, gemeente. En hoe komt dat dan dat hij begint te geloven? Dat komt doordat hij de Heere ziet. Hij zegt het immers. Ik geloof, Heere. Zijn ogen worden geopend voor hem die voor hem staat. Eerst had hij hem meester genoemd. Maar nu noemt hij hem Heere. Hij noemt hem Kyrios. Christus openbaart zich hier aan deze man. Dat pas beginnende geloof heeft wel eens wat in Christus gezien. En er is een uitgaande daad tot Christus geweest bij deze vader van die maanzieke knaap. Door met zijn nood tot de discipelen te gaan. Maar hier komt hij een stapje verder in zijn geestelijk leven. Door daadwerkelijk, door het geloof van hem gebruik te maken. Ik geloof, Heere. En wat is dat? Dat is dat de ziel uit zichzelf treedt. En alles verloochent wat in strijd is met het geloof. Alles verloochent wat in strijd is met de goddeloze gedachten. Dat de Heere niet in staat is om dit te kunnen. Maar het geloof, dat krijgt dadelijk kritiek op de Heere. Maar dat wil niet zeggen dat daarom zijn strijd in één keer weg is. Want hij roept het uit. Heere, ik geloof. Maar kom mijn ongelovigheid te hulp. Dat is de strijd van Gods kinderen, geliefden. Wanneer ze komen tot het waarachtig geloof. Dat zij gevoelen dat er een duivel in hen begint. De eerste die dus genezen moest worden, dat was de vader zelf. En dan pas de zoon. Die vader zelf van die onreine geest wordt genezen. En als dat gebeurt, gemeente. Als het geloof in de beoefening komt, dan hebben we maar te rekenen op een tegenaanval, hoor. Daar komt altijd wat op af. Want dat zien we hier ook gebeuren. Want als hij dat uitgeroepen heeft, dan staat er en Jezus ziende dat de scharen gezamenlijk toeliep, bestrafte de onreine geest, zeggende tot hem, gij stomme en dove geest, ik beveel u, ga uit van hem en kom niet meer in hem. En wat gebeurt er dan? Lees maar in 26. En hij roepende en hem scheurende, en dat is die boze geest. En hij roepende en scheurende ging uit. Want die jongen die was stom, die kon niet praten, die jongen die kon niet communiceren, die jongen was doof. En dan die boze geest in die jongen begint te roepen en te schreeuwen. En wat gebeurt er? En het kind werd als dood, alzo dat velen zijnde dat het gestorven was. Ach, zegt de schare, kijk, het is toch te laat geweest. Hij was er toch niet tegen opgewassen. Daar ligt die jongen dood. Die vader die staat ertussen. Hij kijkt naar de almachtige God. Dat heeft hij voor een ogenblik mogen geloven. Dat hij de almachtige God is. En hij kijkt naar zijn dode, schijnbaar dode kind. Wat een tegenstrijdigheid. Daarom, er komt wat op af. Om dat aan te vechten. Maar dan staat er en Jezus hem bij de hand grijpende, richtte hem op en hij stond op. Gemeente, hoe is dat nou bij u? We hebben er naar staan te kijken. horen bij een van de drie categorieën. Zijn we net als de schriftgeleerden, de scharen die zeggen, nou zie je wel, komt toch niks van terecht. Kind ligt daar als dood. Net de discipelen die ook met hun eigen vraag zitten, daar komen we straks op terug. Of net als die vader van die maanzieke knaap. Dat we met een schreeuw in ons hart hier zitten en zeggen, ach heren. Nou heb ik wel eens wat in u mogen zien. Maar ik kan er maar niet toe komen om daadwerkelijk me uit te leveren aan u. Ik kan er maar niet toe komen, dat ongeloof, heren. Dat ongeloof. Daadwerkelijk ontdekt aan het ongeloof. Echt het ongeloof als schuld ervaren voor het aangezicht van God. Dat je daadwerkelijk bekent dat het echt aan jezelf ligt, dat er niks gebeurt. Geef je niet langer meer de schuld aan de omstandigheden. Gebruik je het ongeloof niet langer meer als een excuus. Beleid je voor de Heere dat het ongeloof echt de grootste vijand in uw hart is, waardoor het niet gebeurt in uw leven. En loop je vast met de onmogelijkheid om te geloven. Laat het woord van Christus dan u verwekken tot geloof door de kracht van de Heilige Geest. Kan het niet, dominee, kan het niet op mijn lippen nemen. O, doe het toch. Kan het niet. Het is de Heilige Geest die het alleen werkt. Dat is zo. Schreeuw tot de hemel en zeg, Heer, geef mij dat geloof. Dat zullen we straks ook bij de discipelen zien. Maar als je op een gegeven moment zo ver komt dat de kracht van het woord door de Heilige Geest in je ziel komt, dan kun je het niet nalaten om te schreeuwen, ik geloof, heren, ik kom, hier ben ik, ik werp me op u, ik grijp u aan, ik kan niet meer buiten u, ik kan niet meer zonder u, met al mijn nood, met al mijn schuld en mijn zonde, heren, hier ben ik, ik laat u niet meer los. Want hier volgt een belangrijke aangelegenheid uit onze derde gedachte. Want als iedereen naar huis gaat, de schare gaat naar huis, de vader gaat naar huis en ook de discipelen met de Heer Jezus gaat naar huis, want dat staat in onze tekst. En als hij in huis gegaan was, dus de Heer Jezus had waarschijnlijk een huis, een verblijfplaats. Waarschijnlijk was dat in Capernaum. En ze eindelijk wat tot rust zijn gekomen, dan komen de discipelen met een vraag. Dan zeggen ze, waarom hebben wij hem niet kunnen uitwerpen? Wat zit daarachter dat dat niet lukte? En als we Matthäus en Lucas erop naslaan, Matthäus 17 en Lucas 17, dan krijgen we daar meer licht over hoe de Heere Jezus daar tegenover heeft gestaan. Dat de Heere Jezus echt bedroefd was over de houding van de discipelen en toornig was over de houding van de discipelen. Dat ze zich schuldig hadden gemaakt aan het kleingeloof. Het kleingeloof is daarom van een hele andere aard dan het zwakke geloof. Het zwakke geloof dat moet gesterkt, dat moet gevoed worden. Maar het kleingeloof dat dient bestraft te worden, geliefden. En dat doet de Heere Jezus dan ook. Hij zegt dan ook, vanwege uw ongeloof. Daarom konden jullie het niet. En wat zeggen dan die discipelen? Heere, vermeerder ons het geloof. Dan gaat de Heer Jezus dat zeggen tegen ze. Als jullie het geloof hadden als een mosterdzaadje, dan zou je tegen deze berg gezegd hebben: wordt opgeheven en in de zee geworpen. En het zou geschieden. De Heer Jezus die zegt tegen zijn discipelen, tegen deze ongelovige gelovigen, en dat zeg ik dan ook met name tegen Gods kinderen in ons midden, die aanvankelijk dat ware geloof hebben mogen ontvangen, dat alleen het geloof de sleutel is tot de overwinning. Daar komt het op aan op deze biddag. Ik citeer weer een stukje van Bishop Ryle. Hij zegt: het ongeloof is de zekere weg om geslagen te worden. Is eenmaal ons geloof kwijnende en afnemende, dan zullen al onze genadegaven gaan kwijnen. Onze moed gaat dan kwijnen en ons geduld gaat kwijnen. Onze leidzaamheid gaat kwijnen, onze hoop gaat kwijnen. Het gaat allengskens verwelken en verdwijnen. Het geloof is van alle genadegaven de wortel. Leg je geestelijk leven daar eens naast. Leg je gebedsleven daar eens naast. Ik zeg het ook tegen mezelf hoor. Leg dan daarnaast eens wat er allemaal gebeurt in je persoonlijk leven, in het gezinsleven, in het kerkelijke leven, in het maatschappelijke leven. Wat zegt de Heere Jezus dan? Wat is dan de weg die Hij aanwijst? En hij zeide tot hen: dit geslacht kan nergens door uitgaan door bidden en vasten. Daarom is het een tekst die zo gepast is op de biddag. Dit geslacht, dat bedoelt hij mee, dat boze geslacht. Dat zoveel invloed heeft. Dat kan alleen uitgaan door bidden en vasten. En daarmee bedoelt de Heer Jezus: dat kan alleen maar door een geweldige strijd gebeuren. Omdat we te maken hebben met een ontzaglijke macht. En dat is toch zo, gemeente? Dat is vandaag toch niet anders. Als we letten op die boze macht, die boze geest die overal zijn intrek neemt. We zitten midden in de verkiezingscampagne. En let er maar eens op, jonge mensen. Hoe de boze geest gebruik maakt van deze mensen. Hoe de boze geest gebruik maakt van de politiek. Hoe langer, hoe meer antichristelijke invloeden binnen te laten komen in ons vaderland. Let er maar eens op hoe de boze geesten invloed hebben op het kerkelijke leven. Hoe er geknabbeld wordt aan het schriftgezag, ook in onze kerken. Heel de discussie rond de homoseksualiteit heeft daarmee te maken. Hoe lezen wij de schrift? En als je het ene toegeeft, dan volgt het andere. En zo brokkelt de ene kerk na de andere af. We moeten echt niet denken dat de andere kerken voorbij zal gaan. Dat boze geslacht in onze gezinnen. Vaders en moeders, leerkrachten in ons midden. Peil het eens bij je eigen kinderen. Of dat woord echt gezag heeft. Jongelui, let er maar eens op hoe vaak je zegt: ja, maar ik denk er zus over, ik denk er zo over. Ja, dat is mijn mening, dat is mijn gevoel. Dat is heel erg in. En ik ben me er echt van bewust dat onze jonge mensen dat niet altijd opzettelijk op die manier zeggen, hoor. Echt niet. Dat ze er echt serieus over nagedacht hebben. Dat ze zich een mening vormen. Maar dat uiteindelijk het woord van God het laatste woord heeft. En dat dat gezag is en dat dat de norm heeft. Dat is aan het afbrokkelen. Let er eens op hoe dat in je persoonlijk leven invloed heeft, die boze geest. Zelfs onder een preek. Dat je bij wijze van spreken door een boze geest aan het discussiëren bent met de prediker of met het woord van God. Om zo het luisteren naar de bediening vruchteloos te maken. De boze geest, dit geslacht, zegt hij tegen zijn discipelen, vaart niet anders uit dan door bidden en door vasten. Wat is dat dan, bidden en vasten? Laten we eens met dat laatste beginnen. Vasten, dat weten we wel wat dat is. Vasten, dat doe je als je een tijd het eten laat staan, weinig slaapt, sober eet, op water en brood gaat zitten. En even alle dagelijkse dingen waar je mee bezig bent, even je stop zet. Dat past bij biddag. Vasten moet niet een doel zijn in zichzelf natuurlijk. Want dan ben je rooms. Maar het moet een middel zijn. Waarvoor dan? Waarvoor dan ga je dan zo'n dag afzonderen, zoals vandaag? Want het is min of meer een vastendag. Je bent niet met je werk bezig. En niet met je huiswerk bezig. Dat is een vorm van vasten. Wat doe je daarvoor? Ja, dat weet ik eigenlijk niet. Nou ja, omdat het moet. Nee. Vasten is in de Bijbel altijd een middel om je te concentreren op de nood die er is. En om je te concentreren op de almacht van God die er ook is. En dat je die twee dingen bij elkaar brengt in het gebed. Bidden en vasten. Als die wet van Haman uitgevaardigd wordt, roept Mordechai op om te bidden en te vasten. Als hij Esther gevraagd heeft om tot de koning te gaan, om te vasten. Om in zak en as te gaan. Als de koning van Nineveh heeft gehoord dat binnen 40 dagen de stad omgekeerd zal worden, dan roept hij uit om te vasten. En zo zouden er meerdere voorbeelden genoemd kunnen worden in de Heilige Schrift, waar vasten een functie heeft. En dat is noodzakelijk, zegt de Heer Jezus, om daadwerkelijk inzicht te gaan krijgen. Waarom konden wij die boze geest niet uitvaren? Dit geslacht vaart niet anders uit dan door bidden en vasten. Door je daarop te concentreren. Door te concentreren, wat is je nood? Hoe komt dat nou, discipelen? Hoe komt dat nou, kinderen Gods in ons midden? Ik spreek u in het bijzonder aan, omdat u bidden hebt geleerd op de school van vrije genade. Hoe komt het nou toch dat er zo weinig gebeurt? Ga daarmee in tot uzelf en vraag dat voor het aangezicht van de Heere, opdat de nood, de echte nood, openbaar komt. Want we hebben genoeg. Toch? Jongelui, misschien heb je je wel afgevraagd dat je zegt, ja, bid daar voor gewas en arbeid, moeten we dan bidden Terwijl de koelkast vol staat en terwijl de diepvries vol is. Terwijl de voorraadkasten vol zijn, terwijl we geen geldgebrek hebben. Maar dat is onze nood niet. Onze nood is onze geestelijke nood. Dat zullen we verderop in deze dag nog wel wat nader verklaren. Maar daar moet u over nadenken. Dat je zegt, ja heren, dat is zo. Dat is zo. Want dat hadden die discipelen niet gedaan. Die hadden niet gezegd tegen die vader, we zullen een plaatsje van afzondering zoeken. We zullen gaan smeken tot die God die almachtig is. Om uitkomst te geven. Tegen de dood zelfs. Om het te beleven wat we samen gaan zingen met Psalm 93. Maar Heere, Gij zijt toch veel sterker dan het geweld. Der wateren die uw almacht palen stelt. De grote zee zwijgt op uw wenk en wil. Hoe fel zij bruis, hoe fel zij woede stil. Amen. Bidden. O Heere, zo komen wij voor uw aangezicht om u te smeken of gij ons gebed wil schenken naar aanleiding van deze geschiedenis, dat we ermee tot onszelf zullen inkeren wanneer gij ons toegeroepen hebt. O ongelovige geslacht, hoe lang zal ik nog bij u blijven? Hoe lang zal ik u nog verdragen? Heere, wat is dat een ontzaggelijk woord. Geef, Heere, dat we daadwerkelijk dat ook gaan gevoelen, gaan beleven. Dat wij dat zijn. En hoe ernstig het is wat u daar zegt. O Heere, wilt gij toch niet vertrekken? Wilt u toch bij ons blijven? Wilt gij ons toch verdragen? Vanuit uw innerlijke ontferming, vanuit de vergeving der zonden, Heere. Er is niets in ons wat u aangenaam is. Dat belijden we voor uw aangezicht. Geef dat we dat ook daadwerkelijk zullen erkennen voor uw aangezicht. We zijn in onszelf totaal machteloos om ook maar één ding te doen, maar dat is schuld. We zijn immers in Adam diep gevallen. Gij hebt ons alle goede gaven gegeven om u daadwerkelijk te bedoelen. Maar we hebben al onze gaven hebben we uitgeleefd. En we zijn in onze doodstaat terechtgekomen, in onze onmogelijkheid, in de staat van het ongeloof. Nee, Heere, dat is geen excuus. Dat is schuld. En u ontdekt uw volk en kinderen daar ook aan en dan moeten we u ook belijden dat dat de oorzaak is waarom er zo weinig gebeurt. En daarom, Heer, wek toch dat geloof. En geef toch dat de schreeuw, de levende schreeuw des harten van allen die u kennen, weer levend mag worden. Ik geloof, Heere, kom mijn ongelovigheid toch te hulp. En dat deze dag ook een dag van afzondering mag zijn, om ons te concentreren. Wat is onze nood eigenlijk? Waarom willen we bidden houden? Och, Heere, wilt gij ons dat bekendmaken deze dag in onze ogen, dat persoonlijk, voor ons gezin en voor onze gemeente en voor ons land en volk voor openen, opdat het daadwerkelijk een biddag mag worden, dat er nog bidders onder ons mogen zijn die dat weten wat het is om hun deur gesloten te hebben en het aangezicht des Vaders te zoeken, om met de nood van zichzelf, maar ook van anderen, de nood van het gezin, van de gemeente en van land en volk voor u te komen, voor uw aangezicht, o Heere. Geef toch bewogenheid onder hen. En ontfermt u zich toch over onze gemeente. U roept het ons toe, brengt hem tot mij. Leer het ons toch te verstaan dat dat krachtige, koninklijke, geloofscheppende woord toch onder ons nog gevonden mag worden. Wilt u daartoe ook uw dienstknecht ondersteunen? Heere, ga niet met ons in het gericht, maar zie ons aan in uw lieve Zoon, de Heer Jezus Christus. Amen. En dan zingen wij tenslotte Psalm 30, het 8e vers. Gij hebt mijn weeklacht en geschrei, het 8e van 30. Met u de zegen des Heeren. De Heere zegene u en hij behoede u. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u en hij geve u vrede. Amen.
slecht, jongen. Ik zag een koekje te zoeken voor de zon.